Ja, nou, dan kan ik een mooi bruggetje maken. Ik vind het altijd, sowieso altijd, vind ik altijd heel makkelijk om te beginnen naar altijd mooie getuigenissen. En vooral wat Wim op het laatst zegt, ja, gewoon het vragen. En dat is dan vragen wat je nodig hebt, maar ook ja, het gewoon vragen stellen aan God. Doet u het wel eens? Stelt u wel eens de vragen, ook al snapt u er helemaal niks van. Als u echt denkt, hoe kan dit nou? Want we horen hier hele mooie getuigenissen. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, bij mij roept het al een tijd een bepaalde vraag op. Ik geniet van die getuigenissen en ze bouwen absoluut mijn geloof op. Dus blijf het, doe het. Dat hebben we nodig. Maar ik hou soms de vragen over waarom de een wel en de ander niet. Waarom geneest wel de een en niet de ander? Heer, hoe zit dit? En dat was een vraag die ik een tijd geleden aan God heb gesteld. Ik zeg, Heer, ik wil dat gewoon weten. U belooft zoveel, u moet daar een antwoord op kunnen geven. En ik merk dat hij in de loop van de tijd wat dingen is gaan beantwoorden. Dat hij uit zijn woord dingen is gaan beantwoorden hoe dat zit met het geloof. En ik merk, toen ik de preek voorbereidde, dat ik er voor mijn gevoel nog lang niet ben. Maar een stuk heeft me al bemoedigd. En dat wil ik met u vandaag delen, hoe dat nou zit met dat geloof. Want ik vind het echt een lastige vraag. Zeker als ik kijk naar dat stuk met genezing. Er zit een heel persoonlijk stuk achter waarom ik dat lastig vind. Mijn moeder is al jaar en dag echt heel ziek. En lijdt heel veel pijn. En daar is al heel veel voor gebeden. En heel veel in geloof en is over uitgesproken. Nou, eigenlijk alles al gedaan. Maar beter is er niet. En wat ik dan zo raar vind, want ik kom dan af en toe bij mijn moeder en dan hebben we het daar ook wel vaak over. En ze gaat er zelf ook wel in door in de groei. Daarin van hoe dat nou werkt met geloof en zo. En dan ben ik daar een keer en dan vertelt ze een aantal van dat soort verhalen dat ik dan daarna helemaal niks meer snap. Wat was er nou? Ze had een laptop, ze had een oude MacBook uit 2000 en weet ik wat, oud ding. En dat deed het niet meer. Dat begon kuren te vertonen, streep op het beeld te geven en deed het niet meer. Maar geef me dat zoiets, ja wacht nou even, ik kan ook tegen een laptop spreken. En die laptop gaan zegenen. Dat is ze gaan doen en die laptop doet het weer. Nou, fantastisch. Maar ze spreekt net zo vaak tegen haar eigen lichaam. En dat heeft nog steeds pijn. Dus dat vind ik zo lastig. En toen vertelde ze het volgende verhaal. Ze heeft daar zo'n mooie plant staan, zo'n grote ficus. En ze heeft altijd hele mooie planten. Ze heeft hele groene vingers, kan heel goed voor planten zorgen. Vindt ze leuk. Maar deze ficus ging het niet meer doen. Dus mijn vader moest daar van alles mee doen. Dat is zo'n grote pot, die moest eruit. Er zat wat schimmel op die grond en daardoor zou hij het waarschijnlijk niet doen. Grond eruit, nieuwe grond. Maar die ficus deed het niet. Die werd steeds bruiner. Nou ja, na het ding met MacBook kan je natuurlijk ook tegen planten spreken. Ja, en die plant ging het ook weer doen. Ik was daar en die zag er heel mooi uit. Een mooie, volle ficus, heel veel mooie nieuwe groene, lichtgroene blaadjes. Het zag er weer, dat ding was weer in bloei. En ik dacht van nou, dus we zaten daarna allebei een beetje, waren we stil. Waarom werkt het ene nou wel? En waar werkt het andere nou niet? Hoe zit het toch met dat geloof? En ja, dan heb je het wel eens met mensen over en dan is het antwoord er ongeveer op, dat moet je maar geloven. Ja, daar heb ik niet zoveel aan, want ik wil weten hoe dat werkt. God kan niet, zeg maar, ja, we mogen ook de dingen begrijpen. En ik wil u daarin mee gaan nemen. God vraagt het volgende van ons in de Romeinenbrief. Ik ga veel teksten met u aanhalen. En daar staat in Romeinen 1... Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wij horen uit ons geloof te leven. En als we eruit moeten leven, dan zullen we dat ook goed moeten snappen. Of verder, 2 Korinthe 5 vers 7. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Dus wij gaan in ons leven, door wat wij geloven, door wat wij zien in het woord. Dat geloven wij en zo gaan we door ons leven. Niet door wat we zien of door wat wij door onze zintuigen waarnemen. Zo gaan we niet door ons leven. Nee, door wat we geloven. En nog zo'n vers in Efeze 3 vers 20. Hem nu die bij macht is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. God kan heel veel doen in ons. Wil heel sterk en krachtig in ons werken door ons geloof heen. En dan een vers waar ik meer over zo meteen ga uitleggen. Marcus 11 vers 22 tot 24. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Dat is best wel heftig, vind ik zelf. Hier worden vrij weinig voorwaarden gesteld. De Heer is eigenlijk heel erg, die legt iets neer wat best wel verstrekkend is. Alles wat u biddend begeert, geloof. Alles. En die andere dingen, die teksten die ik aanhaalde, die grote kracht in ons weer. En dat we door het geloof moeten leven. En dan denk ik echt, Heer, hoe werkt dat nou? Echt. Hoe zit dat nu echt? En ja, dan kom je al vrij snel uit bij een vers in Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 1. Daar staat, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dit is geloof. Geloof kan dingen zien die er nog niet zijn. En geloof, die weet iets. Die heeft die vaste grond. Dat is een woord dat in verschillende vertalingen echt een enorme zekerheid aangeeft. Het geeft... In een vertaling is het vaste grond, of het is zekerheid, of het is de grondslag, of het is het fundament. In het Engels geeft het substance aan. Dus dat wordt het al een beetje raar eigenlijk. En dan denk ik van, Heer, wat het geloof. Het is een vaste grond waarop we staan. Het is niet meer, ik geloof het wel. Het is het absoluut zeker weten. In het Engels gaat het als volgt. En nou ga ik in mijn... Engels was niet mijn vak. Voorlezen. Now faith is the assurance, title deed, confirmation of things hoped for, definitely guaranteed, and the evidence of things not seen. The conviction of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by physical senses. Dit is de amplified vertaling. En die... Ja... Die versterkt, zeg maar, de tekst. Die geeft er nog wat meer in. De Amplified zegt hier, bij het stukje waarin wij lezen, vaste grond en fundament, het woord title deed. Als iets wat we nog, wat ook een zekerheid aangeeft. Title deed is eigendomsbewijs. Dat wat we geloven, daar hebben we al recht op. Want het is ons eigendom. Dat is wat dit zegt. We hebben dus op heel veel zaken blijkbaar al recht. En het andere is, het is het bewijs van dat wat we niet kunnen waarnemen met onze zintuigen. Dus er zijn zaken die we niet kunnen zien. Niet kunnen waarnemen, niet kunnen zien, niet kunnen proeven, niet kunnen horen. Maar die er wel zijn. De dingen in de geest. En dat ziet het geloof. Het geloof weet dat. En houdt daar rekening mee. En ook in die zin kan je zeggen dat ook... als je dan naar het geloof kijkt en je weet dat er dingen in het geestelijke zijn... is dat wat het geloof mag doen eigenlijk. Want dat is eigenlijk wat geloof doet. We weten dat dingen er in het geestelijke al zijn. En dat roepen we naar voren. Dat is eigenlijk hoe God ook werkt. Als we ietsje verder gaan in Hebreeën 11, staat er... Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Als je dit combineert met Romeinen 4 vers 7, daar val ik er even in. En dan gaat het om het laatste stukje. Daar staat, dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft. Dat was Abraham, en dat is een heel stuk over Abraham. Maar daar staat er, namelijk God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze er waren. Dat mag ons geloof zijn. Wij mogen weten dat de dingen, zo werkt God. De dingen die er niet waren, maar die hij wel in het geestelijke zag, heeft hij uitgesproken. En het was er. Dat is hoe geloof wil werken. We mogen de dingen zien die we niet kunnen waarnemen. En waar we wel en die mogen we uitspreken en geloof voor hebben. Dat is wat geloof wil zijn. En dat zien we eigenlijk ook bij Jezus. Jezus' hele bediening gaat eigenlijk zo. Al zijn genezingswonderen. Nou ja, veel van zijn genezingswonderen. Hij spreekt in die zin maar hele korte dingen uit. Het zijn geen ellenlange gebeden. Van, oh, wilt u alstublieft of wat dan ook. Nee, genees, herstel. Het zijn korte, ja, eigenlijk bevelen. Dat dingen die uit het geestelijke zijn naar voren mogen komen en waar mogen worden. Dat is hoe Jezus werkte. Zo werkt onze God de Schepper. De dingen naar voren roepen die je niet met je natuurlijke zintuigen kan zien. En we hebben een ander mooi voorbeeld daarvan is een verhaal van Elisa en zijn knecht. Ik heb dat niet op de sheet, het is een wat langer verhaal. Het is het verhaal Elisa vertelt in, je kan dat nalezen in 2 Koningen 6, de koning van Israël, de strijdplannen van de koning van Syrië. En daardoor mislukken die strijdplannen van de koning van Syrië steeds. En langzamerhand vindt die koning van Syrië dat irritant worden, want hij kan niet winnen. En dan uiteindelijk komt hij erachter dat het Elisa is die steeds die plannen doorvertelt. Elisa krijgt van God te horen en Elisa vertelt het aan de koning. En zo wordt Israël steeds bevrijd. En dan op een goede dag, vroeg in de ochtend, lees je dan dat de knecht van Elisa gaat de muur op. En ik zie me het helemaal voor me, die man is net wakker, loopt er over die muur en opeens ziet hij iets vervelends. Een hele, hele grote legermacht. De koning van Syrië is gekomen. En ik vermoed dat als jij al een tijdje lang de strijdplannen van de koning van Syrië hebt doorverteld aan die van Israël, dat je donders goed weet waarom dat leger daar is. Die is er voor jou en de Heer die je dient, de profeet. Dus die knecht wordt heel bang. Dus die gaat naar die profeet toe en Elisa zegt, ja, maar ik ben niet bang. En hij zegt dan, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hun zijn. En ik kan me dan zo voorstellen dat die knecht heeft gedacht, ja, nu is hij hem echt kwijt. Want als ik zou gaan tellen, een paar duizend en hier 1, 2, klaar. Dat is niet meer. En dan doet Elisa zoiets moois. Hij gaat er niet verder over uitleggen of wat dan ook. Hij bidt tot God. En de ogen, de geestelijke ogen van die knecht worden geopend. En hij ziet het leger van de Heer dat bij hen is. En daarom was Elisa niet bang. Elisa wist en kon in het geestelijke zien. En dat geloofde hij. En daarna zie je prachtig hoe die het volk bevrijdt op dat moment. Dat zijn een aantal voorbeelden hoe dat geloof werkt. Geloof is dus die vaste grond, die zekerheid, dat eigendomsbewijs dat dingen al jouw deel zijn. Maar je hebt ze nog niet in de werkelijkheid. In deze, ja, in dat wat je ziet met je 5 zintuigen, met je zintuigen. Of dat je ziet, of voelt, of ervaart. Maar geloof weet dat het er wel is. En zo ga je door je leven. En God roept ons dus eigenlijk om zoals hij zelf is, zo te spreken. Of te zijn zoals Elisa. Of te doen zoals, zoals onze Heer ook deed. Toen hij hier leefde. Hij vraagt ons om op zijn manier te leven. En ik vind dat best wat ik denk van, nou Heer, u vraagt wel wat van mij. Ja, ik word bemoedigd door de getuigenissen, maar ik zie het ook wel eens niet gebeuren. En dat vind ik lastig. Heer, wat wilt u toch precies? Moet ik dan zo'n heel groot geloof hebben? Moet ik mijn geloof maar heel erg oppompen om het daar te krijgen? Moet ik allerlei zaken doen, zodat het... Hoe werkt dit? Hoe werkt geloof? Moet ik daar heel hard voor werken om dat voor elkaar te krijgen? Hoe zit het nu? En dat was het eerste wat hij mij eigenlijk, zeg maar, duidelijk maakte. En dat zijn eigenlijk hele, hele bekende versen. Efeze 2 vers 8. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Ja, en ik denk, dat is weer mijn geloof. Maar nee, wacht even. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Genade en geloof is een geschenk wat u van God krijgt. Genade is dat we gered zijn, ondanks dat we het niet hadden verdiend. En het is zo'n groot geschenk dat God ons daar zelf het geloof ook voor geeft. In die zin waren we er zo slecht aan toe toen we nog niet in Jezus geloofden. Dat hij ons en de redding moest aanbieden en het geloof daar ook nog voor. U ontvangt dat geloof. Dat geloof dat grote dingen kan doen. Dus dat is het eerste waarin een heel stuk uit het werken, ja, of het oppompen van je geloof kan weggaan. Jij ontvangt geloof. Het is het geloof wat je van de hemel krijgt. Voor je redding en voor je leven hier. En het tweede is het volgende. Galaten 5 vers 6. In Christus Jezus heeft namelijk niet de besneden zijn enige kracht en ook het onbesneden zijn, maar het geloof dat door liefde werkzaam is. Liefde krijgt zijn kracht, zijn energie van geloof krijgt dat vanuit die liefde. En die liefde, dat is de liefde tussen God en ons. En hoe meer we die ervaren, hoe beter ons geloof, ons vertrouwen op God is. Dat hij die grote wonderen en uitreddingen voor ons kan doen. En dan nog het volgende stukje erbij. Johannes 14. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in zijn Zoon verheerlijk zal worden. We mogen geloven in Jezus. En dan zegt Jezus, dan ga je grotere werken doen als ik deed. Nou, ik zou het al heel fantastisch vinden als we als gemeente exact dat zouden doen wat Jezus deed. Maar we mogen nog meer en nog groter doen. En dat legt in die zin soms even, oh, hoe moet dat, Heer? Maar hier staat er zo een mooie bij die mij zo rust geeft. En dat is dat laatste stukje. Ik heb het in het vet gezet. Vader, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen omdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. God wordt erdoor verheerlijkt. Als de dingen die wij geloven werken zichtbaar worden. Dan wordt God zelf verheerlijkt. Dus hij heeft daar zelf, om het zomaar te zeggen, een belang bij. Dat wat wij geloven waar wordt. En dat geeft mij een stukje ontspanning in het geloof. En dat ik weet van, nou, uiteindelijk zal ik dat echt wel meer zien werken. We ontvangen het van God. Het werkt door liefde en uit de relatie tussen mij en God. En hij wordt er zelf door verheerlijkt als het resultaat zichtbaar is. Dus ik weet dat hij mee zal werken. Dat was voor mij in ieder geval een stukje, ja, hij is erbij. En het is zijn geloof. En hij wil heel graag voor ons de dingen doen. En nog, dat er nog veel meer van die getuigenissen die we hier zien, ja, en horen, dat we die, dat het nog veel vaker gebeurt. En dan wil ik met u nog gaan kijken naar het vers uit Markus 11. Markus 11, die heb ik er weer op staan. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg tegen u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u binnen begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Het voorbeeld, als je er heel even over nadenkt, is eigenlijk al een beetje, ja, ik vind het bijzonder. Want wat voor nut heeft het dat een berg in de zee gaat? Dan denk je, heer, waarom aan zo'n voorbeeld gaat u iets uitleggen over het geloof? Ik vind dat dan, nou, zo'n bijzonder voorbeeld. Het antwoord waar Jezus geeft hier een antwoord. Dat kan je zien als we eens hier terug in 22. Daar staat dan, en Jezus antwoordde. Wat was er namelijk gebeurd? Jezus was met zijn discipelen de dag ervoor Jeruzalem naar binnen gegaan. En daar stond de vijgenboom in bloei. En Jezus, die stond mooi in blad. En Jezus had honger. Dus hij gaat erheen. Vijgenboom heeft geen vijgen. En Jezus vervloekt die vijgenboom. Ja, oké. Okay. Had hem misschien ook kunnen zegenen. Maar hij vervloekte. Aan het eind van die geschiedenis, als ze weer uit die stad gaan en het al vroeg in de ochtend is, Petrus heeft het gehoord dat hij die boom heeft vervloekt. En dan zien ze dat die boom verdord is. En dan denk je, wat is dat nou weer? En de Petrus wijst hem, verwijst Jezus erop, kijk, die boom is vervloekt. En dan komt dit antwoord. Het zijn geschiedenissen waarin Jezus ons iets wil leren over het geloof. Eigenlijk de situatie aan een berg opheffen. Het hoeft niet per se. Een berg kan er ook mooi blijven staan. Ik ben al in Zwitserland op vakantie geweest. En ik vind het vooral fijn als die bergen daar staan. Want ik vind dat heel erg mooi. En dan denk ik van, heer, wat wilt u toch zo uitleggen? Echt iets totaal onmogelijks. Een berg opheffen. Nou. Maar. Dus het is zo'n voorbeeld, denk ik, wat wilt u toch? Maar hij gaat hier toch wat uitleggen aan de hand van het geloof. In die zin denk ik dat eigenlijk voor ons in die zin in de kracht van God niks onmogelijk is. Maar één ding moeten we wel weten. We moeten weten wat van ons is, wat voor ons is. We moeten weten, tenminste ik heb dat nodig. Ik heb het nodig om te weten, hoort genezing bij de redding, bij het werk wat Jezus heeft gedaan. Hoort erbij dat wij ook worden voorzien in ons geld. Hoort er ook bij dat we ook gewoon woonruimte, kleding en dat soort dingen hebben. Ik heb dat nodig. Geloof moet in die zin gebaseerd zijn op dat wat je weet. Geloof is niet iets zweverigs. Geloof is heel erg gebaseerd op dat wat je weet. Als je niet weet dat je er recht op hebt, kan je erbij eigenlijk ook niet om vragen. En vinden we het ook vaak lastig en moeilijk. En daarom hebben we het ook nodig om Gods woord te horen. En dat lezen we in Romeinen 10 vers 17. Zo is dan geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Het begint dus bij dat woord van God. Daarin staat wat ons deel is. Daarin staat dat. Daarin wordt dat uitgelegd. En als dat wordt uitgelegd, dan horen we dat. En als we dat horen, kan dat het geloof produceren, opbouwen. Dat is wat hier staat. Geloof komt door wat je hoort. Ongeloof en twijfel komt daar ook helaas door. Dit is eigenlijk een redelijk normaal principe. De dingen die je te horen krijgt, daar ga je uiteindelijk over nadenken. En dat is waar de Bijbel ons ook toe aanroept. Want dit horen is eigenlijk een heel sterk horen. Dat is niet een horen wat je deed toen je vroeger in de klas zat en je weer in een les zat waar je echt dacht van, hoe kom ik de tijd door? Niet dat soort horen. Maar vooral het horen dat je erover na gaat denken. Als deze tekst in het Hebreeuws had gestaan, had er misschien wel horen gestaan. Versterking. Echt horen, erover na gaan denken. Het is wat in Psalm 1 staat. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. En dan vooral dat woordje overdenken. Het is iemand die het woord van God overdenkt. En dat is eigenlijk het woord erover mediteert. En dat is dus je niet je hoofd helemaal over leeg maken. Bijbels mediteren is er over nadenken. Over ermee bezig zijn. Je gedachten continu vullen met het woord van God. Dat is Bijbels mediteren. En er hoort ook bij je verbeelding gebruiken. Het woord wordt eigenlijk steeds, als je het op gaat zoeken, op drie manieren vertaald. Erover spreken, je verbeelding en erover nadenken. Wij als mensen zijn geschapen, de meeste mensen, tenminste ik in ieder geval wel, met een rijke verbeelding. En u mag dat inzetten voor uw geloof, om te weten wat uw deel is. Hoe ziet het er nou uit als u genezen bent? Hoe ziet het er nu uit als je iets ontvangt? Daar mogen we over nadenken. Daar mogen we ons voorstellen. Het is niet, in die zin is mediteren dus heel gericht ermee bezig zijn. Je verbeelding en je verstand gewoon inzetten om het woord van God tot je te nemen. Om je verstand erop te focussen. Ons verstand en onze gedachten kunnen heel gauw een bepaalde kant op gaan. Heel gauw afgeleid zijn. Maar God vraagt, denk over mijn woord na. Zodat je weet wat je deel is. Wat echt jouw deel is. Dat je weet dat je weet. Dat je ervan overtuigd bent dat iets bij jou hoort. En daarmee mag je dus je verstand en ook je verbeelding gewoon inzetten. Dat is wat het Nieuwe Testament heel vaak noemt hoop. Je hoopt iets. Maar wat is dat dan wat je hoopt? Ja, dat moet je meestal heb je daar een heel beeld van. En stel het je voor. En stel de waarheden van God gewoon voor. We zijn heel creatief in ons hoofd. En God wilt u daar ook in sturen. Echt waar. Als u dat doet, in afhankelijkheid van God zult u zien dat God u ook door uw verbeelding heel veel dingen extra kan duidelijk maken. En kan ondersteunen in dat wat er al lang staat. Zorg ervoor dat je weet wat jouw deel is. Dat is nodig voor het geloof. Waar sta jij op? Wat is jouw deel? Dat is nodig voor het geloof. En dan nog een andere. Stel, ik weet dat genezing mijn deel is. Wil Jezus wel genezen altijd? Gelukkig hebben we daar een antwoord van in de Bijbel. En ja, is het juiste antwoord. Er staat in Matthäus, als Jezus de bergrede heeft gegeven, dan komt hij naar beneden. Dan loopt hij de berg af. En dan komt een melaatse naar hem toe. En die stelt die vraag. Hij stelt de vraag aan Jezus. En Jezus antwoordt dat hij wilt genezen. Jezus wilt u ten alle tijden genezen. Een ander verhaal is als hij komt hij weer een berg af, dat is de berg van verheerlijking. En dan is daar die jongen die in het vuur valt en die de discipelen niet beter kunnen maken. Dat lukte niet. De discipelen waren kleingelovig. En daar beantwoordt Jezus de vraag of hij het ook kan, of hij die macht en de kracht heeft. En daar zegt hij, natuurlijk kan ik het, als je maar geloof hebt. Dat geldt dus ook voor ons. Jezus kan en wil. En als we dus weten wat ons deel is. En we weten dat hij kan en dat hij wil. Staat er. Als we nog even weer naar Marcus 11 vers 24 kunnen. Staat daar de volgende. Alles wat u biddend begeert. Begeren is heel sterk. Dat is niet zomaar ik zou het toevallig al willen. Nee, dat is het verhaal van die woning. Je hebt het echt nodig. En je begeert het. Je zoekt het echt. Niet vanuit, doe maar. Nee, het echt begeren. Dat wat je vraagt, echt begeren. Dus je moet weten wat je wil. Wat je deel is. Je moet het echt begeren. En God wil en kan het ook. En dan, als we het deze beide versen hebben gelezen, dan staat er best wel een aantal keer, spreek, 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 vertel, zeg het. Het is, zoals we het kennen, we moeten niet tegen God over ons probleem praten. Maar we moeten tegen het probleem praten. We moeten als het ware tegen die berg zeggen, hef je op en ga naar de zee. Dat is wat God zo graag wil zien bij ons. Niet dat we dat in eigen kracht doen, want wij kunnen geen bergen opheffen. Maar God wil dat we er geloof in hebben. Maar dat we wel spreken. Het geloof spreekt. Romeinen 10 vers 5 en 6 en 7 staat de gerechtigheid. Echte die uit het geloof is, spreekt al dus. En al ietsje verder in 8. Volgende sheet. Maar wat zegt zij? Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Wij horen het woord van God te spreken. 2 Korinthe 4 vers 13. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven is, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Wij moeten spreken tegen de zaken die in ons leven komen. Natuurlijk, het is niet het enigste. Het is niet dat dat zo strak is. Natuurlijk, als u met situaties zit, mag u dat ook heerlijk rustig met God bespreken. Daar is helemaal niks mis mee, echt niet. Maar het gaat erom dat wij niet de hele tijd smekend naar God toe komen. Oh, wilt u alstublieft. God geeft u autoriteit om door geloof te leven. En zeg, spreek tegen je problemen. Er staat in Spreuken 18 vers 21, dood en leven zijn in de macht van de tong. Door wat wij zeggen, komt er dood of door wat komt er leven. En dat is wat wij geloven, spreken wij uit. Spreek het. Verwacht dat het waar is. Het is precies zo wat Jezus ook deed. Hij sprak al die genezingswonderen uit. En zo kwamen ze tot stand. En zoals Jezus is, zo behoren wij dat ook te doen. Zo mag u uw geloof ook in werking zetten, om het zomaar te zeggen. Uw geloof activeren. We zien de dingen die we niet zien en die spreken we uit. En dan als laatst van dat spreken in Romeinen 10, vers 9 en 10. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Nou, is zaligheid een statenvertalingswoord, maar het betekent, het is behoudenis. Het betekent, het is dat hele grote pakket wat u van God krijgt. Van genezing, herstel, voorspoed. Dat is wat we uitspreken. Je beleidt dat en dat beleid je zodat je dat krijgt. We geloven met ons hart. En dat wat we geloven, dat spreken we uit. Dat is hoe God zo graag het wil hebben. En in die zin is het heel simpel. In die zin hebben wij een zo simpel systeem van God gekregen. Geloof gewoon. En dat is soms gewoon heel erg lastig. Dus als ik nu terugkijk naar een half jaar dat ik God die vraag stel, is het voor mij wel heel duidelijk dat mijn geloof dingen niet op dat moment produceert. Geloof produceert op dat moment niks. Geloof spreekt uit dat wat er in het geestelijke echt al is. Het is er echt. Het is, en ik kan me dat heel moeilijk voorstellen, ik kan me dat alleen een beetje voorstellen met een, misschien voor u een rare uitleg, maar met een soort van, dat er nog een soort van parallel universum is. Eentje hier, dat is onze werkelijkheid, en eentje daar is God. En als wij spreken, gaat het vanaf God en het komt bij ons. Dus dat kan ik me in ieder geval ietsje meer voorstellen, maar ja, zo werk ik. Maar God zegt dat wat er niet is, maar in het geestelijke toch is, dat riep God zelf naar voren. En zo mag u dat ook in elke situatie naar voren roepen. En voordat we afsluiten, wil ik een aantal dingen nog benoemen die Jezus ook tegen zijn discipelen zei, waardoor hun geloof soms niet werkte. De Heer had soms een niet zo leuk koosnaampje voor zijn discipelen, kleingelovig. Hij had dat ook tegen ons gebruikt, dat weet ik helaas, waarschijnlijk wel zeker. Of nou alleen dan tegen mij. Maar als je dat gaat nalezen, dan zijn er een aantal dingen waar heel duidelijk je geloof door ondermijnd kan worden, waardoor je twijfel kan krijgen. Een van die dingen waarin je bijvoorbeeld benoemt dat kleingelovig, is waarin je het heeft over dat je over niks bezorgd moet zijn. Zorgen maken is eigenlijk twijfelen aan dat wat je van God al hebt ontvangen. Maak je nou geen zorgen. Als je zorgen gaat maken, alsjeblieft, leg ze meteen bij God neer. Meteen. Ga er niet over nadenken. Zorgen maken is dat precies het negatieve van het mediteren waar ik het over heb gehad. Wij kunnen ons tot in detail bedenken hoe het mis kan gaan. Bedenk nou in detail hoe het goed kan gaan. En bouw uw geloof daardoor op. Nog zo'n punt waarin de Heer ze kleingelovig noemde. Ze zitten in een boot. En het stormt. En het zijn een aantal vissers en die zijn bang en die denken dat ze vergaan. En Jezus ligt te slapen. En dan maken ze hem wakker. En dan zeggen: meester, we vergaan. Het is de angst. En dan noemt hij ze weer kleingelovigen. Hij had gezegd dat ze naar de overkant zouden gaan. Heb nou vertrouwen in de woorden van Jezus. Maar de angst voor de omstandigheden werd zo groot, dat Jezus ze weer zegt kleingelovig. Angst dat de dingen misgaan, dat ligt dus heel dicht tegen de bezorgdheid, haalt dat, ja, als u angst merkt, meteen naar God toe gaan. En het neerleggen bij hem en uitleggen waar u bang voor bent. Dan kan God die angst van uw hart weg gaan nemen. Zodat uw geloof kan doen waarvoor bedoeld is. De grote werken. En een andere, die vind ik altijd heel erg mooi, bijzonder in die zin. Dat ik denk van: Heer, waarom noemt u hem nou kleingelovig? Het is weer nacht en de discipelen zitten weer in de boot. En Jezus loopt over het meer. Ik vind dat al heel bijzonder. Maar nog bijzonder is, een van de discipelen heeft voldoende vertrouwen om ook op dat water te staan. Petrus heeft voldoende vertrouwen en geloof als hij Jezus ziet om naar Jezus toe te gaan lopen. Over water. Het zijn de enige twee van wie weten dat die dat gedaan hebben. Ik vind dat al groot geloof. Maar toch opeens gaat Petrus twijfelen. En hij begint te zinken. En de Heer verwijt hem kleingelovigen. Ik denk dan: Heer, ik vind dat wel heel hard. Maar God zegt: je leeft nou uit geloof. Dat wil hij zo graag bij ons. Ik zou graag dat de eerste sheet dan nog even op willen hebben. Welk was dat? Ja, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik wil u toe aanmoedigen om, ja, het evangelie wat wij geloven gewoon heel simpel te maken. En het is eigenlijk dit. Wat hier staat, is waar. En de rest niet. Amen. Amen. Nou, voor u bidden. Muziekteam mag ook naar voren komen. Vader, ik wil u danken, Heer, dat u, ja, ons het geloof gegeven heeft. Vader, ik wil u ook vragen, Heer, dat, ja, dat we de durf hebben om echt in alle tijden achter u aan te gaan. Heer, leert u ons in ons hart, in onze geest, in onze gedachten ook, dat uw woord het enige is wat waar is. Heer, en dat wij uit het geloof zullen leven. Vader, ik dank u en ik wil zo deze lieve mensen zegenen. Ik zegen jullie in naam van Jezus, dat het geloof van God wat in jullie zit grote, grote vrucht zal dragen. Dat het onmogelijke zal geloven. En dat wij gekenmerkt mogen worden, zoals meerdere gemeentes in de Bijbel, als een gemeente van groot geloof.